Welkom bij VNN in Gesprek, de podcast van Verslavingszorg Noord-Nederland, waarbij we in gesprek gaan van gezondheid tot verslaving.
Welkom bij de tweede aflevering van VNN in Gesprek. Vandaag gaan we het hebben over roken en zwangerschap. De meeste mensen weten wel dat roken slecht voor je is, zeker tijdens een zwangerschap, maar toch kan het voor veel mensen wel lastig zijn om te stoppen met roken. Ik ben Annette Hoeksema, communicatieadviseur. Bij me in de studio zitten Nathalie de Wind, preventiemedewerker bij VNN, en Robert van der Graaf, verslavingsarts, en onze ervaringsdeskundige Wendy. Kunnen jullie misschien jezelf nog even voorstellen en zeggen wat jullie precies doen hier?
Ja, goed. Mijn naam is Nathalie de Wind en ik ben preventiewerker bij Verslavingszorg Noord-Nederland. En onderdeel van mijn werk is dat ik ook stop met roken coach ben. En in die hoedanigheid heb ik gesprekken gehad met Wendy. Ja. Zou jij je willen voorstellen dan nu?
Ja, klopt. Ik ben Wendy. Nou, ervaring dus met roken tijdens zwangerschap. En moeder van al 2 kinderen.
Ja. En je hebt ook ervaring met stoppen met roken tijdens de zwangerschap. Ja, ja, klopt. Laten we dat voorop stellen.
Ja, ja, zeker.
Ja. Ja, ik ben Robert van der Graaf. Ik werk als verslavingsarts bij VNN. En hou me op allerlei manieren bezig met stoppen met roken ook. Waaronder ook het ontwikkelen van hulp. Ook vanuit de verslavingszorg voor zwangere vrouwen die meer nodig hebben dan advies of een gesprekje met een huisarts. Die dus echt meer vastzitten in het rookgedrag, zwaar verslaafd zijn. Dus ik doe patiëntenzorg, maar ook het ontwikkelen van zorg. Want in het verleden hadden we als verslavingszorg eigenlijk helemaal geen rol in het helpen van mensen die vastzitten in hun tabaksverslaving.
Oké. Ik kan misschien bij het beginnen. Want wat voor risico's brengt roken tijdens een zwangerschap eigenlijk met zich mee?
Nou, een van de belangrijkste risico's is dat je kind. Als je rookt tijdens zwangerschap, dat hij, als hij niet overlijdt, dat is een risico. Maar dat je kind een veel grotere kans heeft om zelf te gaan roken. Met alle gevolgen van dien. Verslaafd raken en dan eventueel allemaal lichamelijke klachten krijgen of psychische klachten. Maar ook misschien weer zwanger worden van een kind die ook vervolgens weer gaat roken. Mm-hmm. Dus dat is naast echte lichamelijke schadelijke gevolgen die tabaksrook heeft. Is ook het roken in zwangerschap een risico voor je kind dat hij hetzelfde gedrag gaat doen?
Ja, dat zijn een beetje langetermijneffecten. Zijn ook dingen die je meteen kunt opmerken bij een jong kind?
Overlijden in de buik. Door eigenlijk allerlei zwangerschapscomplicaties die je kan krijgen. Maar je ziet ook dat. Kijk, als je tabak rookt, dan krijg je bijvoorbeeld koolstofmonoxide binnen. En koolstofmonoxide verdrinkt eigenlijk het zuurstof in je bloed. Dus je hebt minder zuurstof in je bloed. En dat heeft effect op je ongeboren kind. Er zitten allerlei schadelijke stoffen in. Er zit ook nicotine in. En eigenlijk dat hele complex zorgt ervoor dat de hele bloedtoevoer, afvoer en eigenlijk de voeding van je kind tijdens zwangerschap veel slechter is. Dus je ziet vaak kinderen die geboren worden, dat ze relatief klein zijn. Of in ieder geval kleiner dan ze anders waren. Dus eigenlijk, je hebt een soort ondervoede toestand.
Mensen maken daar wel een schrapjes over. Van, het is niet erg als die klein is, want dat is makkelijker bij de bevalling.
Ja.
Maar er zijn toch ook gewoon wel risico's aan een kleiner kind?
Ja, zeker. Ik heb ook wel heel wat jongeren gesproken die zeggen van ja, mijn moeder rookt ook tijdens zwangerschap en het is bij mij ook goed gekomen. Ja, maar dan zitten ze bij mij in de verslavingszorg.
Ja, ja.
En natuurlijk is het, je kan altijd, wat is slecht, wat is goed, wat is goed, het is goed gekomen. Maar je hebt zo ontzettend veel risico. Risico op overgewicht, risico op ADHD-klachten, op van alles kan ontstaan door het roken. De risico's kunnen groot worden als je tijdens zwangerschap rookt.
Ja.
Dat je kind dus allerlei ontwikkelingsproblemen krijgt. Zelf verslaafd raakt. En het komt natuurlijk niet alleen omdat je in de zwangerschap rookt. Maar daar wordt wel de aanleg gelegd voor. Dat je als je later zelf gaat roken. Dat makkelijker werkt in je lijf. Dat het prettiger voelt. Dat je dus eigenlijk groter risico hebt om verslaafd te raken. Ook genetische aanleg wordt veranderd tijdens de roken in de zwangerschap.
Ja. Nou, wordt dat toch een beetje onderschat, Nathalie? Dat je zegt, nou, mensen maken er wel eens grapjes over. Maar naar mijn ervaring, volgens mij weten de meeste mensen wel dat roken niet goed is tijdens de zwangerschap.
Natuurlijk, maar vooral grapjes over een kleine kind, dan pers je er makkelijker uit.
Ja. Dat, in een nare grapjes eigenlijk.
Ja, klopt. Maar ook wat Robert zegt, hoor je heel veel van, nou, mijn moeder rookt ook en het is dus ook goed gekomen. Mm-hmm. Maar goed, ja. Ik denk, wat is dan precies goed gekomen? Wat bedoel je daar eigenlijk precies mee?
Ja. Kun je er misschien iets over vertellen, Wendy? Jij zit natuurlijk als ervaringsdeskundige.
Ja, ik zit er ook heel erg over na te denken. Van ja, wat mijn moeder heeft ook zwaar gerookt tijdens zwangerschappen. En ik heb bij mijn andere twee kindjes heb ik niet gerookt tijdens zwangerschap. En nu wel. En ja, ik moet wel zeggen dat ik... je weet alle scenario's wat er kan gebeuren... Mm-hmm. Maar je verslaving is toch soms sterker dan het zwanger zijn. En dat je daarbij nadenkt. Ja. En dat is een strijd wat je in jezelf hebt.
Ja.
En dat is een hele zware strijd.
Ja. Wat is jouw verhaal precies? Want je zegt, je hebt eerst zwangerschap gehad zonder roken. En nu wel eentje met.
Ja, mijn dochter die wordt straks, die wordt volgende week 10. En mijn zoontje over 2 weken, 7.
Gefeliciteerd.
Ja. En daarbij heb ik dus allebei niet gerookt. Heel bewust niet gerookt. Ja, van tevoren gestopt. En dat was allemaal heel gepland en goed. En het was een beetje een onverwachte zwangerschap. En ik rookte best zwaar. En eerst dacht je van, eerst maar even kijken of je die 12 weken haalt. En dan een beetje de stress weg ging te roken. En daarna... nog even een weekje, nog even een weekendje. En dan word je wel steeds dikker. En dan denk je wel van, oké, het wordt nu wel lastiger. Maar ja, je wilt toch roken, je hebt toch die verslaving.
Maar wat ik wel heel goed vond van jou was dat, ondanks dat je wilde roken, wilde je ook goed zijn voor de baby in je buik.
Ja.
Weet je, je was geen blije roker, zeg maar. Je dacht niet van,
ik schaamde me kapot.
Ja.
Ja, absoluut. Ja. Ik ging ook echt niet over straat lopen met een sigaret of wat dan ook.
Nee,
dat ging heel stiekem om het hoekje staan roken. En, en dan heel veel parfum opdoen. En dan, echt heel slecht. Maar ja, je verslaving is soms zo extreem sterk.
Ja.
En vooral in stressmomenten denk je dat dat helpt.
Ja.
Maar eigenlijk helpt het helemaal niet.
Nee, dat weten we allemaal. En toch... Ja. Is het lastig om het dan niet te doen, hè?
Nee, het is echt heel lastig.
Ja.
Dan denk je, ik stel het even een weekje weer uit. En dan hoor je de verloskundige zeggen van, in week, 13, 14, dan gaan de longetjes groeien. En denk je, dan ga ik stoppen. Ja, want dan gaan de longetjes groeien. Nou, uiteindelijk ben ik bij week 17 gestopt.
Mm-hmm.
Ja, en dan, dat is toch wel, ik ben nu wel heel blij dat ik gestopt ben. Ja, dat ik me niet meer hoef te schamen.
Al bijna 2 maanden ook.
Ja,
klopt. En nog even voor die tijd. Was je nog niet helemaal gestopt. Maar je hebt ook wel weer een aantal pogingen gedaan. Van minder roken of een paar dagen niet. En het is je ook gelukt.
Ja.
Dus weet je, soms lukt stoppen niet helemaal direct. Minderen is in ieder geval heel wat. Want in onze stop met roken coaching. Toen ik daaraan begon. Dacht ik, het doel is gewoon dat iedereen stopt. En dat wil je natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zijn we ook wel heel blij als mensen gewoon van 15 naar 3 gaan op een dag. Elke sigaret minder is al heel veel winst.
Ja, het gaat om de kleine successen vieren.
Ja.
En natuurlijk niet teleurgesteld zijn als het dan niet 0 zijn, maar nog 3.
Ja.
Maar in ieder geval kijken, wat heb je dan wel gehaald?
Ja, klopt. Want van 15 naar 3 is al heel veel. En daar krijgt je baby al veel meer zuurstof van. En daar groeit het allemaal beter van. Dus daar zijn we al wel heel erg blij mee.
Ja.
En, maar natuurlijk is het fantastisch als het helemaal niet meer hoeft.
Ja, want elke keer als je toch weer een sigaret opsteekt, maak je het monstertje in jezelf weer wakker.
Je pest jezelf
er alleen maar mee, want elke keer denk je, wanneer mag ik dat andere tweede sigaretje roken?
Ja.
En dat is gewoon wel een strijd. En die strijd moet je gewoon eigenlijk gewoon afkappen. En dat zeg ik nu heel makkelijk hoor. Echt.
Ja.
Ik heb echt een enorme zware strijd met mezelf gehad.
Ja.
En wat ik het meest lastige vond, is dat iedereen op een of andere manier om je heen een groene kaart hebben van jij bent zwanger en ik mag er een mening over geven.
Ja.
Ik ga jou even zeggen hoe het is en hoe het moet zijn en wat je wel en niet mag. En dat vond ik heel zwaar.
Ja.
Want hoe was het toen je stopte? Kreeg je toen een positieve feedback van mensen om je heen?
Niks. Nee, helemaal niks.
Maar dat is heel normaal, hè? Dat is eigenlijk gewoon wat je moet doen.
Nee, ook niet eens van goh, wat goed. Nee. Of wat dan ook. En daar een week van tevoren heb je alleen maar negativiteit gehoord. En dat ze zeggen van, arm kindje, arm babytje of wat dan ook. En dan eigenlijk heb je juist nodig als je gestopt bent, dat ze dan zeggen, goh, ben je goed bezig. Ja. Wat een goede moeder ben je. Dat is eigenlijk wat je wil horen.
Ja. Ja. Ja, dus je moet nu zelf proberen te zoeken naar het belonende doordat je dus in ieder geval die negativiteit niet minder hebt. Ja. En dat is dan het positieve.
Ja.
Ja, ja. En wat ik nog, en wat je zei net van minderen, dat is ook al heel wat. We weten niet goed of dat zo is. Hè? Of je, want het gaat natuurlijk aan de ene kant over het verminderen van risico's voor je kind en voor de zwangerschap. We weten niet waar dat afkappunt zit. Hè? Of dan één sigaret of een halve of drie. Of, hè? Over het algemeen is het zo, hoe minder je van iets gebruikt, of het nou heroïne of tabak of alcohol of junkfood is, hoe minder ongezond. Hè? Dus hoe meer, hoe ongezonder. Maar we weten niet waar het afkappunt zit. Dus daarom zeggen we ook, en benadrukken als het goed is, gynaecologen en verloskundigen en alle anderen, van je moet het echt niet doen, nul. Dat is ook wel de praktijk als je wil stoppen met roken, dat je niet af en toe een trekje moet nemen, want dat hou je vaak niet vol. Dat wordt altijd weer meer. Maar het is denk ik wel, minderen is wel, kan onderdeel zijn van het proces om het definitief af te komen. En dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Dat, het is niet dat je leven nu stopt, hè? Na zwangerschap. Want je gaat door en je hebt kinderen en je hebt een partner, je hebt vrienden. En eigenlijk moet je daarna ook proberen te komen op zo min mogelijk roken. Het liefst helemaal niet. En als minderen dus tijdens zwangerschap het meest haalbare is, en je vervolgens daarna, noem maar wat, een jaar later richting nul kan, dan is dat ook al, dan is dat een goed proces, hè?
Mm-hmm. Maar dat is wat we ook wel veel zien. Ja. Dat het minderen uiteindelijk wel doorgaat tot stoppen. Alleen voor sommige vrouwen is het idee van, ik mag niet of helemaal niks meer, is een te grote struikelpunt om van tevoren te zeggen. Dus ze moeten het eerst gaan ervaren, voordat ze er zelf aan toe zijn om te zeggen van, oké, hey, ik wil niet meer. En die drie heb ik straks ook niet meer nodig.
Ja, dus, maar daar zie je ook dat het een proces is. Ja. Hè? Ik heb ook wel eens iemand geholpen die rookte helemaal niet meer, maar had voor zichzelf bedacht, met oud en nieuw, dan rook ik wel en daarna stop ik weer. En knipte eigenlijk de zwangerschap op in twee stukken.
Ja.
En daardoor was het te doen of zo. Hè? Diegene die had ook bedacht van, na de zwangerschap, dan kijk ik wel weer verder. Om het niet te groot te maken.
Ja,
en, maakt het ook nog uit op welk punt in de zwangerschap je rookt?
Ja,
dan aan het begin of aan het eind.
Ik ben heel benieuwd naar, ja.
Nou, kijk, in de basis van je kind, de hele aanleg is natuurlijk helemaal het begin. Dus de eerste maanden, je ziet vaak dat in die periode, en dat geldt ook voor alcohol, drugs en zo, daar wordt echt de basis van al je organen en alles wordt aangelegd. Dus daar moet je heel zuinig op zijn. Daarna is het verder uitrijpen. Ja, je kan niet echt zeggen dat in het begin of eind is het slechter, want elke periode heeft zijn eigen risico's op de zwangerschap, op complicaties daarvan. Dus dat is heel lastig. Het beste is gewoon het helemaal niet doen. En dan in dat proces richting helemaal niet doen, kijken hoe ver je kan komen. Zo snel mogelijk, binnen de mogelijkheden die je hebt.
Maar goed, dat niet doen is natuurlijk nog best wel lastig.
Ja.
Wat voor dingen heb jij gedaan, Winnie? Hebben jullie besproken met Natalie waardoor je kon stoppen?
Zij belde mij vaak op en we kwamen ook wel, we hadden elkaar één keer gezien.
We hebben elkaar een paar keer gezien, geloof ik. Alleen door corona hebben we gewoon voornamelijk telefonisch contact gehad. Bellen en appen wel, ja.
Ja, klopt. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik deze keer heb gedaan. Het was gewoon cold turkey, noemen ze dat dan wel. te doen. Ik had dan wel een moment dat ik door een vriendin werd geconfronteerd. En dat heeft bij mij wel echt het doen stoppen. En anders denk ik wel dat ik misschien nog wel rookte, weet ik niet. Maar dat, ja.
Maar misschien is het wel verhelderend als je het uitlegt wat het met die vriendin was. Want het was niet zomaar dat iemand zei van, oh ja, je moet gewoon stoppen.
Nee, want dat zeiden natuurlijk heel veel mensen tegen mij. En ja. Ik ben best wel een stug iemand. En als iemand zegt tegen mij, je moet stoppen, dan ga ik juist nog meer roken.
Yes.
Ik had dan juist... zij kwam naar me toe en was op een feestje. En ik ging even met haar mee te roken. En dat is, ik kreeg daar allerlei opmerkingen naar mijn hoofd toe. Toen ben ik weggegaan. Toen heb ik haar de volgende dag gesproken. En zij was altijd de persoon waar ik terecht kon om ongegeneerd een sigaretje te roken. Gewoon lekker mezelf kunnen zijn en niet me hoef te verantwoorden. En toen zei ze tegen mij, Wendy, ik heb 2 hele zieke kinderen thuis. En jij hebt nog een gezond kindje in je buik. Ik vind het heel lastig dat jij nu rookt. Toen kwam die wel heel erg aan. Toen dacht ik, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik heb het nog wel even doorgetrokken over het weekend heen. Om het ook even zelf te laten landen. Maar ik denk, ja, het is wel zo. Ik heb nog een gezond kindje in mijn buik. En zij moet strijden voor haar kinderen. Ja, dat vond ik heel heftig.
Het lijkt alsof het je nu ook weer raakte.
Ja, natuurlijk. Dat blijft altijd. Ja, als je kinderen toch wel heel erg ernstig ziek zijn. En best wel, hoe zeg je dat? Wat straks nog meer gaat gebeuren met de kinderen. Ja, dan denk je wel van ja, dan waarom ben je zo eigenwijs? Waarom ben je zo bot voor jezelf en hou je bord voor je kop? En ga je nu nog gewoon roken? Ja, dan ben je mee bezig.
Ja.
Maar net wat ik zei, ik weet niet of ik, als dat niet tegen mij werd gezegd. Het ligt er ook net aan wie het ook tegen je zegt hoor.
En op welk moment.
En op wat voor moment.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, het zijn soms momenten die je net even nodig hebt.
Ja, klopt.
Ja.
Ja, dat kan er maar ook wel even binnen. Ik ken die vriendin ook helemaal niet. Maar
nee.
Het is wel heel heftig zoiets.
Ja,
ja, toen ze dat vertelde, toen kreeg ik ook een brok in mijn keel hoor.
Ja.
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 En verder, als je dan weer trek krijgt, dan denk je terug aan dat moment? Of zijn er andere dingen die je doet om...
Wat ik net zei
eten?
Zij was... heel veel eten, ja. Heel veel chocola. Nee, maar zij was wel gewoon echt de enige persoon waar ik heen kon gaan en een sigaretje kon roken. En dat heb ik nu ook niet meer. Dus dan ga je daar ook niet meer heen. Want als ik daar nu een sigaretje bij opsteek... denk van nou, dan verklaart ze me echt voor gek. En ook al zal ze dat nu ook niet tegen mij zeggen. Maar je weet dat voel
dat
je
voor
gewoon.
Jezelf, ja.
Ook als moeder zijnde.
Ja.
Denk je, ja, dat moet je gewoon niet doen. Het blijft natuurlijk altijd verleidelijk. Het is altijd een verslaving. En dat zal het ook altijd blijven. Ik ben daar wel heel gevoelig voor. Maar
je hebt het jaren niet gerookt voor deze zwangerschap.
Nee, 8 jaar.
Ja, precies. Dus je kan het ook wel, ondanks je gevoeligheid ervoor.
Ja, ik kan stug zijn en door blijven roken. Maar ik kan ook stug zijn en het stop met roken.
Ja.
Maar wat je net zei, is dat, dat ik misschien nu voor mezelf een stukje uitstel heb. Van, ik zie wel wat er gebeurt na mijn zwangerschap. Daar zit ik nog wel in. Dat ik denk, ja, ik ben nu 25 weken zwanger. En dan denk ik wel van, ja, oh, als dat kindje eruit is, oh, dan ga ik zo'n sigaret opsteken. Zo'n zin in. Dus dat is nog wel waar ik nu in zit. Dan denk ik, ja, nou, nu nog maar niet.
Maar wat hij ook zei, het is ook een proces, hè?
Ja.
En wat je zei van, ik ben stug. Ik kan me ook voorstellen dat omdat je zo lang die strijd hebt gehad, dat ook jij dan ook weer zal kiezen voor, oké, niet. Want dan is de strijd niet voor niks geweest.
Nee.
Dus weet je, het hoeft niet per se zo te zijn dat je daadwerkelijk op je kraambed die peuk gaat opsteken.
Nee.
Je hebt niet voor niks zo hard gewerkt.
Nee.
En ik kan me voorstellen dat jij jezelf ook gaat belonen voor die moeite met iets anders dan een sigaret.
Ja.
Ja.
Ja, dat
er zijn wel veel vrouwen die dat doen, hè?
Ja.
Die kind eruit, peuk erin.
Ja.
En dat... Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Dat vind ik altijd wel interessant als je dan nadenkt van wat ben je nou eigenlijk aan het doen als je rookt. Je hebt, ik weet niet, rook je sigaretten? Of,
ja,
dus
rookte.
Je rookte.
Ja. Dat is ook wel interessant, hè? Zie je jezelf als ex-roker? Of zie je jezelf als roker die nu niet rookt?
Die overval me even.
Ja, hele goede vraag.
Maar even, denk ik over na. Maar, en het interessante is natuurlijk wel dat je dan zo'n pakje sigaretten koopt. En er zitten allemaal van die witte staafjes in, al dan niet met een filter. En die hebben vaak allemaal functies. Maar ze zijn exact hetzelfde. En de ene is voor beter poepen. En de andere is voor minder stress. En de andere is voor gezellig samen met iemand anders wat uitblazen. Hè. Het heeft allemaal van die functies. Het is allemaal hetzelfde. En dus blijkbaar is het een soort magisch iets wat gewoon eigenlijk allemaal belangrijke functies in je leven kan vervullen. Maar het is wel gek dat de ene de poepsigaret is en de andere de stressverminder sigaret.
Ja.
En dat is dus de betekenis die we eraan geven. Die natuurlijk ook de tabaksindustrie daarvoor bedacht heeft. Het is niet iets waarmee je geboren... Jouw kinderen worden ook niet geboren als roker.
Nee.
En die leren nu hoe ze moeten ontspannen, hoe ze contact moeten maken. En er zijn heel veel manieren voor. En één is dus roken. Maar de meeste mensen in Nederland, die kunnen prima poepen zonder sigaret.
Maar de poepsigaret, daar hebben we nog nooit van gehoord.
Ja, nee,
dus
ja,
dat is een functie.
Ja, dat is het. Ja, dat is...
Maar leg eens uit, Robert. Want,
ik zou zeggen, een bakje sigaret. Koffie, die kan er ook over
doen. Ja, zeker. Maar de combinatie, een bakje koffie met een peuk. Dat is voor sommigen is dat onderdeel geworden van hun dagelijkse poepritueel. En als ze dat dus niet doen, dan werkt het niet. En een deel is dat psychologisch. Een deel is het ook wel echt effecten van onderdeel tabaksrook. Maar het is ook wat we geleerd hebben. Hetzelfde geldt met ontspannen. Hoezo heb je een sigaret nodig om te ontspannen? Ja, dat heb je nodig omdat je gewend bent om te ontspannen met een sigaret. En als je dus niet rookt, dan voel je je onwennig. Ja. En juist nog meer gespannen.
Nou, het is ook wel zo bij mij dan. Ik heb dan heel erg... wat ik dan heel lekker vind is een wijntje met een sigaretje. En dat, nou, dat gaat er op een gegeven moment rap. En dan... nu heb ik het gevoel dat ik... Of dat had ik toen nog veel meer, toen ik nog rookte. Van ik mag al geen wijn en dan mag ik ook al geen sigaret meer. Ja. Het wordt me allemaal afgenomen.
Ja.
En op
door de betuttelaars.
Ja. Nee, en op een gegeven moment heb je wel zoiets. Nou, ik ging dan, of dan ga je zeggen tegen iedereen, ja, ik ben wel gestopt, maar dan ga je stiekem roken. Nou ja, en toen van een aantal collega's, dan ga je, nou, mag ik toch nog eentje? Nou, oké, eentje dan. En dan, op een gegeven moment, had ik dan een pakje sigaretten gekocht voor ze, omdat ik best wel veel van ze heb gerookt. Daar heb ik hekel aan. Dus heb ik het teruggekocht, of een pakje voor hen teruggekocht. Ik had hem in mijn zak en ik nam hem mee in huis en die middag moest ik werken. Ik had hem 's ochtends al gekocht. Ja, die brandde me echt in mijn zak. Ja. En toen heb ik eentje gerookt, maar ik heb mezelf de hele dag geroken.
Wendy!
Maar ik vond hem ook echt wel heel vies, moet ik
gelukkig
zeggen.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, nee, ik stonk ook de hele dag. Ik vond echt, ik had een vieze smaak in mijn mond.
Goed voor je.
Ja, ik heb hem ook echt letterlijk naar mijn collega's toe gegooid. Ik zei, alsjeblieft, hier, neem hem mee en stop hem weg. Ik zeg, ik moet het spul echt niet in mijn buurt hebben.
Ja. Had je niet inderdaad zoiets van dat je nu wel zegt, nou ja, zodra het kind eruit is, dan steek ik meteen weer eentje in. Maar dat klinkt niet alsof je dat dan lekker gaat vinden als deze ziekte.
Dat is niet. Dat slaat ook echt helemaal nergens. Maar dat is dat stukje verslaving wat bij je heel erg zit. Ja, absoluut.
Ja.
Nou, het is heel goed dat je dat ook uit, hè? Dat doe je dan hier. Want dat is natuurlijk ook de realiteit van zo'n proces. Hè? Ja. Je wordt niet geboren als roker. Op een gegeven moment dan leer je van je omgeving van, nou, dat heeft die functie. En dan, het is gezellig blijkbaar. En dan zit je in de tabaksrook vaak als kind. Ook door, dat noemen we dan derdehands roken. In de kleren en zo zit ook allemaal. Dus dat snuif je ook binnen. Dat gaat je brein al actief maken. En gewend maken aan nicotine, onder andere. En dan ga je het zelf doen. Nou, als je een kind bent van rokende ouders, heb je sowieso een veel grotere kans dat je ook een goede roker wordt. Door je biologische aanleg, genetische aanleg. Veranderingen in je zwangerschap en die daarna komen. En dan ga je het zelf doen. Nou, dan voelt het ook prettig. Hoor je bij de ouderen om je heen die het ook allemaal doen. Ja, en als je het op een gegeven moment weer wil veranderen, dat is net zo'n proces. Dat is niet een split second dat je... Je kan wel door zo'n gesprek met een vriendin besluiten, ik stop. Maar dan ben je nog niet een super ontspannen niet-roker.
Nee. Nee, maar ik heb het wel zo ervaren dat het, omdat je zwanger bent en je gaat steeds meer zien en nu ik niet meer rook, je hebt die strijd niet meer of dat je je schaamt of dat je... Ja. Dan kom je bij een winkel dat je denkt, oeh, jas goed dicht doen, want dan zien ze anders mijn buik. En dan vraag je om een pakje sigaret. Het is gewoon een en al schaamte eigenlijk, wat je hebt. En dat je continu gaat verdedigen naar anderen. Daar ben je steeds mee bezig met verdedigen.
Ja.
En dat is eigenlijk heel erg vermoeiend. En als je dan niet rookt, dan hoef je dat allemaal niet te doen. Nee, dat geeft eigenlijk veel meer rust.
Ja.
Heb je in ons contact ook het idee gehad dat je moest verdedigen?
Ja, je hebt altijd, als roker zijnde, ga je je verdedigen. Je gaat of smoesjes bedenken, of je gaat van alles proberen om toch die stukje verslaving te kunnen krijgen.
Hm.
Maar nee, ik ben wel altijd wel eerlijk geweest. En als ik rookte of als het niet lukte, zei ik dat ook.
Mm-hmm.
Maar het is toch altijd, het brengt het slecht of zo naar je boven, het roken.
Mm-hmm.
Dat is ook wel interessant wat je net zei, hè? De positieve dingen die je er eigenlijk uithaalt. Want het zijn best wel lange termijn effecten, hè? De schadelijke dingen die het roken kan opbrengen. Althans, je merkt niet meteen zodra je een sigaret rookt, hè? Dat er iets misgaat beneden. En je zegt ook, nee, je krijgt weinig positieve feedback nadat je eenmaal bent gestopt.
Ja.
Maar je noemt nu een paar positieve dingen die je dan toch wel zelf merkt. Van, oh, ik hoef niet meer met de verdediger, niet meer iets te verdoezelen of zo.
Precies.
Wat voor tactieken zijn er eigenlijk in, denk ik, in de preventie, of misschien dat jij dat ook wel doet, Robert, waarin je juist het positieve versterkt bij mensen? Dat juist misschien beter kan helpen bij het stoppen. Het stoppen is iets negatiefs, hè? Maar je doet iets niet meer. In plaats van dat je begint met gezond leven, bijvoorbeeld.
Ja, wat ik heel erg heb gemist en wat ik ook geprobeerd heb om op te zoeken op internet, is een filmpje of een iemand, nou ja, net zoals Peter. Toch?
Robert.
Maakt niet uit.
Klinkt wel
zo. Bijna goed.
Nee, maar Robert, zoals jij ervaring hebt, dat daar eigenlijk, want ik heb ooit een keer gehoord dat een baby in je buik door een rietje moet ademen als jij een sigaretje rookt.
Ja.
Maar ik ben heel erg van, ik wil het zien. Ik wil bewijs hebben. Ik wil het echt weten. Maar op internet is ja, je krijgt alleen maar te horen dat het is niet goed. Of je krijgt een te vroeg geboren kindje. Of het is te klein. En dat weet je als roker, weet je dat. Maar je wil gewoon weten wat echt het daadwerkelijk doet met je babytje. Heeft het echt verstikkingen? Heeft het echt dit? Want ik wil het gewoon weten. Ik moest dat gewoon echt weten en zien. Ik kon gewoon er helemaal niks over vinden.
Nee.
En dat vond ik dan wel heel lastig. En dat zou ik wel heel fijn vinden als dat gewoon meer... wordt getoond. Zo van, het is niet erg dat je rookt, maar dit zijn de nadelen ervan. Dit doet het met je. Of pak zelf eens een rietje, probeer dat eens na te doen.
Ja, kijk, aan de ene kant, dat is wel ook mijn ervaring, dat iedereen heeft net even weer andere dingen nodig om in het proces verder te komen. En sommige mensen die willen inderdaad bewijs. En het is natuurlijk nooit zwart-wit, want we kennen ook de mensen van 90 die de hele dag doorroken. Dat zijn echt uitzonderingen. Maar je probeert natuurlijk wel zoveel mogelijk beschikbaar te maken. Er zijn ook mensen die gewoon juist veel meer gaan roken tijdens zwangerschap. En dan horen ze dat hun hond een grotere kans heeft om eerder dood te gaan. Als je er rookt als de baasje van het huisdier. En dan in één keer stoppen ze. Hoe kan dat dan? Of dat je hoort dat de levensduur van je parkiet veel kleiner is. Of dat mondbodemkanker bij katten en honden wordt eigenlijk altijd veroorzaakt door het likken van al die gifstoffen wat overal ligt in het huis. En in één keer dan is dat net de druppel waardoor iemand tijdens een zwangerschap stopt met roken. Dus iedereen wordt ook door andere dingen geraakt. En daarom is denk ik wel heel belangrijk dat er zoveel mogelijk beschikbaar is. En dat ook, zeker ook in de zorg, dat mensen het erover hebben. En eigenlijk liever dat we het met elkaar erover hebben. En
Het is wel interessant. Ik heb een onderzoek gezien. Twee dagen geleden kwam dat RTL Nieuws. Frans onderzoek. Blijkt dat een financiële tegemoetkoming heel erg kan helpen daarin. Twee keer zoveel vrouwen die een financiële tegemoetkoming kregen, die zijn gestopt met roken. In de onderzoek zeiden ze wel, nou kun je denken, moet het dan per se een financiële bijdrage aan zitten. Maar het ging meer om het feit dat er eindelijk een keer een beloning tegenover stond. Dus werd niet per se gefocust op, nou je bent gestopt, dat hoorde al zo. Maar wat goed dat je dat doet en je krijgt nog meer beloning als je het volhoudt, zeg maar. Ik weet niet of het in Nederland ook dit gaan toepassen, maar zie je daar iets in?
Nou, ik zag ook al in de cartoon van iemand die had van, nou ja, dan moet je dus beginnen te roken, want dan krijg je daarna geld. Ja. En we kennen natuurlijk wel, want dit passen we in de verslavingszorg ook al jaren toe soms.
Wat de financiële compensatie?
Ja, of dat je te goed bonnen, dat je ergens
we geven kan, geen geld aan mensen, maar mensen nee, kunnen wel.
Maar dat je dan bijvoorbeeld goede boodschappen kan doen, gezonde boodschappen of echt nuttige dingen.
Oh, ja.
En dat, bij sommigen werkt het, sommigen maken er misbruik van.
Ja.
Dus dat geldt zelden. Hè? Twee keer zo'n grote kans dat zwaarder stoppen betekent niet dat ze allemaal stoppen.
Nee, daardoor. Zeker niet. Nee.
En een deel gaat daar dan juist misbruik van maken of zegt van ja, ik rook. En mag ik in het programma en dan kan ik €500 verdienen.
Mm-hmm. En dus, wat ik zelf ook wel veel heb gezien als wat werkt. Mensen moeten vertrouwen hebben in dat het ze lukt om te stoppen. Want natuurlijk is de motivatie de baby, maar vertrouwen van het lukt me en ik kan doorzetten. En zodra ze dat hebben, is het belangrijk dat je kijkt van hey, wat zijn de dingen die je kunnen helpen om op moeilijke momenten niet te roken.
Mm-hmm.
Dus soms ga ik met mensen hele dagen door, bijna een schema van elke 10 minuten van wat doe je dan, om maar niet de trekmoment echt helemaal te moeten ervaren. Of wat ga je doen om de trekmomenten te ervaren en te merken dat je daar ook mee om kunt gaan. Dus je moet eigenlijk, of dat is dus de ervaring die ik heb, dat mensen heel veel handvatten willen van wat kan ik doen? En dat geeft ook weer vertrouwen om door te zetten en het aan te gaan.
Wat heb je tips voor de luisteraar?
Nou weet je, dat is per persoon verschillend. Mm-hmm. Wendy gaan eten.
Zeggen dat dan moeten aanraden aan iedereen. Het ligt er een beetje aan wat het precies is natuurlijk.
Ja, maar nou, er zijn mensen die zeggen van nou, dan ga ik iets meer eten. Nou, prima, maar gaan we nog snoeptomaatjes doen of ga je chocola eten? Dus je kunt mensen daar weer in begeleiden in goede keuzes maken. En wandelen en muziek luisteren. Een vrouw die zei, ik heb nog nooit zo'n schoon huis gehad, omdat ik alleen maar aan het schoonmaken ben. Zodat ik dan niet stil hoef te zitten en te denken aan wat ik met mijn handen moet doen in plaats van checkies draaien.
Ja.
Maar ik heb ook wel een vrouw in de coaching gehad die wilde gewoon gaan liggen. En voelen dat ze gewoon stress had eigenlijk. En dat ze dat het liefst wilde omzeilen met roken. Maar ze zei van ik moet gewoon voelen wat ik voel en niet gaan roken. Dus dan ging ze liggen en nou, dat noemen we dan gevoelsurfen. En dan even de trek voelen. En ze leerden, nou, dat doe ik. En daarna kan ik weer door.
Ja, meditatie bijna eigenlijk.
Ja, precies. We hebben heel veel tips, maar dat is per persoon verschillend. Maar kijk gewoon wat bij jou past. Is eigenlijk dan wat je het beste kunt krijgen als tip. Wat past bij jou?
Ja, precies. Nou, als er mensen nog zijn met vragen, kunnen ze altijd even bellen natuurlijk.
Ja.
Naar ons nummer. Welk nummer was dat ook alweer?
088 234-3434.
Yes, dat is hem.
Ja. Ja.
Dat klinkt goed.
Ja.
Dan bij deze wil ik jullie graag bedanken voor het interessante gesprek. Ja. En dat was hem.
Graag gedaan.
Dank je.
Ja.